Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 27, vers 6a en 3b willen wij gaan zingen. 27, 6a, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. En 3b, want God zal mij, opdat hij mij beschut in ramp en nood, versteken in zijn hut. Schriftlezing voor deze morgen is allereerst uit het Oude Testament, nummer 25, vers 1 tot en met 9. Vervolgens vanuit het Nieuwe Testament, Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. Nummer 25, vers 1 tot en met 9 en Openbaring 2, vers 12 tot en met 17 worden nu genoemd als de schriftlezing. Maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet en zingen we in antwoord daarop van de berijming van de 10 geboden het 9e vers. Och, of wij uw geboom volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. De 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing is allereerst uit Numeri 25. En Israël verbleef te Sittim en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten. En zij nodigden het volk tot de slachtoffers haar goden en het volk at en boog zich voor haar goden. Als nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, ontstak de toren des Heeren tegen Israël. En de Heere zei tot Mozes: Neem al de hoofden des volks en hang ze in den Heere tegen de zon. Zo zal de hittigheid van des Heeren toren gekeerd worden van Israël. Toen zei Mozes tot de rechters van Israël: En ieder dode zijn mannen die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben. En zie, een man uit de kinderen Israëls kwam en bracht een Midianitin tot zijn broederen voor de ogen van Mozes en voor de ogen van de ganse vergadering der kinderen Israëls, toen zij weenden voor de deur van de tent der samenkomst. Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, dat zag, zo stond hij op uit het midden der vergadering en nam een spies in zijn hand en hij ging de Israëlitische man na in de hoerenwinkel en doorstak hen beide, de Israëlitische man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden. Degenen nu die aan de plaag stierven waren 24.000. En dan vervolgen we in Openbaring. Het tweede hoofdstuk vanaf vers 12. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamum is, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden waar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die lering van Bileam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen verder gaan luisteren naar de brieven aan de zeven gemeenten. En we zijn toegekomen aan het tweede gedeelte van de brief aan Pergamum, vers 14 tot en met 17a. We lezen daar Gods woord en de tekst voor deze morgen. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Bileam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat ze zouden afgoden of vereten en hoereren. Alzo hebt ook gij, die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen. Heren, het is onverdiend dat wij vanmorgen hier staan of zitten. Uw sparende trouw en goedheid was over ons in de achterliggende tijd. En u hebt ons hier gebracht, of u geeft dat we mogen meeluisteren. Heren, vervul ons hart met dankbaarheid voor die gave die u schenkt. Als wij tegenover uw goedheid, uw gaven, uw trouw, onze ontrouw zien, onze boosheid, onze zonden, o Heere, dan moeten wij ons diep voor u schamen. Dan moeten we ons voor u verootmoedigen. Dan kunnen we deze morgen maar één gebed overhouden en dat is genade. Ja, Heere, wil u dat schenken vanmorgen. Genade. Onverdiende gunst bewezen aan onwaardige mensen. En wilt u zo vanmorgen met uw woord tot ons komen. We hebben dat woord mogen lezen in alle rust en vrijheid. Maar nu is het nodig dat het helder en klaar uitgelegd wordt. En laat dat mogen gebeuren in de preek. Maar bewaar ons ervoor dat het alleen maar uitleg en een stukje toelichting is op de betekenis van op het eerste gehoor misschien moeilijke woorden. Geeft u dat uw woord door uzelf gehanteerd mag worden. Als een zwaard. Als een zwaard dat een zondig mens als wij zijn verwonden gaat. Maar met een heilzame bedoeling. En Heere, dat hebben we zo nodig, of het nu beseffen of niet. Of we hier vanmorgen zitten met een biddend hart, of dat we met een korst van onverschilligheid op ons hart hier onze plaats hebben ingenomen. Gebruikt u uw woord tot een kracht van zaligheid in ons leven. En wil u alles wat kan hinderen wegnemen. Er is zoveel, Heere, wat ons in de weg kan staan bij het luisteren naar uw woord en bij het brengen van uw woord. Wilt u op de preekstoel alles wegnemen wat hinderen kan. En laat ook uw dienaar op geen enkele wijze een verhindering vormen voor de hoorders in de kerk of thuis. Wilt u hem bewaren voor alles wat van hemzelf is. En geeft u dat hij uw woorden mag spreken met liefde, met aandrang, met bewogenheid, met gunning, ook met ernst. Heere, geeft u dat alle afleidende gedachten mogen worden weggenomen. Dat we geen hinder hoeven hebben van de warmte van deze zomerzondag. Wilt u geven dat we boven alles een geopend hart mogen ontvangen. U opende het hart van Lydia. En precies hetzelfde is nog nodig vandaag. Heere, schenk het ons. Helpt u de kleine kinderen in de kerk. Weest u met onze jonge mensen. Laat het woord voor hen een boodschap mogen bevatten. Wees u met de ouderen. We dragen de zieken aan u op. We zeggen u dank dat onze oude zuster Harman uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen. Maar ze kon nog niet naar huis en ze verblijft op dit moment in het zorghotel Atrium. Wil u haar daar gedenken? En wilt u betonen dat u weet waar ook zij haar verblijf heeft? Zorgt u voor haar in de lichamelijke zwakheid en zorgen, maar zorgt u ook voor haar in geestelijk opzicht. Wilt u gedenken aan de andere zieken van de gemeente, degene die zwak zijn, degene die het psychisch moeilijk hebben, de rouwdragenden onder ons, degene die verdriet en pijn kennen. Heere, ontferm u. Wil u zorgen voor het ongeboren leven van de gemeente? Mogen we het u de Heere aanbevelen? Wilt u er uw bewarende handen over uitbreiden? En bouwt u er uw kerk uit? Heere, wees met hen die op andere plaatsen zijn, vanwege vakantie of om andere reden, wil u ook aan hen denken en geven wat nodig is? Wilt u zijn met hen die afdwalen van uw dienst vandaan, onder uw woord vandaan. Heere, wil u ze terugbrengen. En wees u zo vanmorgen met ons. Zegen uw woord, Heere, in ons midden. Zegen alle die een taak hebben in de dienst. Onze koster, onze organist dragen we aan u op. Zegen al uw dienaren die u zelf geroepen hebt. Waar u ze ook stelde. Wilt u ze geven dat ze mogen worden gemaakt deze morgen tot uw mond. En dat ze de bazuin van het evangelie aan de mond mogen zetten. Dat ze een rover van de hel mogen zijn, geef het ook ons vanmorgen. Zo ziet het alles op u, Heere. Doe genadig verzoening over alle zonden, ook in ons gebed. In de meest heilige verrichtingen kleeft het gebrek ons aan, wil ons horen en verhoren omwille van die volkomen knecht, die getrouwe getuige, de Heer Jezus Christus, die nu altijd aan uw rechterhand is om voor zijn kerk te bidden. En Heere, geef ons plaats in zijn voorbeden om zijnentwil. Amen. We gaan zingen van Psalm 106, het 16e en het 17e vers. 106 vers 16. Zij hebben zich voor het vloekaltaar verleid door Moabs dochterenschaar tot Baal Peors dienst begeven. En ook vers 17. Toen weerde Pinahas de straf die moedig het recht voldoening gaf. 16 en 17 van Psalm 106. En de verzen die we zingen houden verband met de geschiedenis van Bileam. over wie het in de tekst gaat. Er zijn 3 collecten deze zondag. De eerste voor de eredienst, de tweede voor kerkelijke kassen en de derde na het amen van de prediking voor Algemene Kostenkerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 105, het 22e vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Zij werden dagelijks begenadigd, met manna hemels brood verzadigd. 105 vers 22 na de prediking. Geliefde gemeente, dat was het waardoor de Heere het volk van Israël tijdens die 40 jaren woestijnreis voedde. Hij gaf manna. En eigenlijk was het zo dat het volk van Israël op verschillende manieren bij dat manna gebracht werd. Laten we het eens even nagaan vanuit die geschiedenis die heel bekend is vanuit de Bijbel. De Heere liet om te beginnen manna regenen uit de hemel. En de Heere maakte duidelijk aan het volk: dit is het voedsel dat ik u geef. Dit is voor u. Dit is om u in leven te houden. Bovendien zorgde de Heere ervoor dat het volk honger kreeg en uitging om dat manna te gaan zoeken. En de Heere gaf kracht om inderdaad uit te gaan. En daar gaan de Israëlitische mannen en vrouwen en de jongens en de meisjes met, nou wij zouden zeggen, met emmertjes in de hand, het veld in waar het manna gevallen is. En ze bukken zich en ze rapen dat manna net zo lang totdat hun emmertje vol is. Als beeld van de manna-velden. En als de Heer Jezus later in de synagoge van Capernaum is en daar preekt, dan trekt hij de lijn zo door naar zichzelf. En dan zegt hij: het ware brood dat uit de hemel neergedaald is, dat ben ik. Dus dat manna verwees naar Christus. En net zoals dat de Heer het volk Israël voedde met manna in de woestijn, voedt hij tot op de dag van de wederkomst mensen met dat hemelse brood, Christus. En nu komt de vraag van morgen naar u, naar jou, naar mij toe: zijn wij nu al met een lege emmer, of misschien met een heel klein leeg kruikje, uitgegaan in de mannavelden? Want de Heere heeft zijn Zoon gegeven en naar deze aarde gezonden als dat ware brood dat uit de hemel neergedaald is. En Hij alleen kan het gebrek van uw en mijn hart vervullen. Bent u uitgegaan? Hoe? Met uw leegte. Met uw lege emmer. Met uw gebrek. Met uw armoede. Daar nodigt de prediking van het evangelie ook vanmorgen toe. Zondaren worden geroepen, opdat ze zouden uitgaan en opdat ze manna zouden rapen. De Heere geven dat het vanmorgen mag gebeuren, wanneer we gaan luisteren naar het onderwijs vanuit een brief waarin het ook gaat over dat manna. Want de Heere zegt het in vers 17: die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. We gaan luisteren naar het onderwijs uit de brief aan Pergamum. En we schrijven bij onze tekstwoorden van deze morgen de zwakke kant van de gemeente van Pergamum. De zwakke kant van de gemeente van Pergamum. Een aantal weken geleden hebben we geluisterd naar het eerste gedeelte van deze brief. Nu gaat het over de zwakke kant. Drie woorden. Allereerst spreekt onze tekst van verleiding. Dat is vers 14 en 15. De lering van Bileam, dat is een leer van verleiding. De tweede plaats spreekt onze tekst van bekering, vers 16, bekeer u. En tenslotte spreekt onze tekst van verzadiging, dat is vers 17. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Dus drie gedachten. Verleiding, bekering, verzadiging. Ja, het is een aantal weken geleden, gemeente, dat wij in gedachten ook gegaan zijn naar de stad Pergamum. En een aantal van u heeft die preek wellicht niet gehoord, omdat u elders was. Stad Pergamum lag in het noordwesten van wat nu Turkije genoemd wordt. En het was een stad die vooral bekend was, dat moeten we even weten, ook om de tekst van vanmorgen te begrijpen. Het was een stad die vooral bekend was als een centrum van afgodendienst. Er stond daar een reusachtig altaar ter ere van de Griekse oppergod. Er stond een tempel ter ere van de god van de wijn die daar vereerd werd met allerlei drink- en braspartijen en ontuchtigheden. Er was daar een tempel ter ere van de god van de geneeskunst, Asclepius. Een afgodische stad. Dat was Pergamum om te beginnen. Het was ook een stad waar de keizer als god werd vereerd. En daar kregen de christenen in Pergamum mee te maken. Ze werden meegenomen naar de tempel die daar ter ere van de keizer gebouwd was. En ze kregen de opdracht om voor het beeld van de keizer een paar korreltjes wierook te offeren. En eigenlijk maar twee woorden te spreken in de taal van het Nieuwe Testament. Kyrios Caesar, de keizer is Heere. En als ze dat deden, gingen ze vrij uit. En als ze dat niet deden, dan wachtte de dood. Zo ernstig was de situatie in Pergamum. Belijden van het geloof in Christus. En de belijdenis dat Christus Heere is en niet de keizer, dat kon je het leven kosten. En hoe hebben de christenen in Pergamum zich onder die vervolging en onder die bedreiging gehouden? We hebben het toen nog gehoord vanuit het midden van vers 13 en u kunt het hier nalezen. De Heere zegt vanuit de hemel tegen deze gemeente: en gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Dus toen de duivel zijn pijlen op de gemeente van Pergamum richtte en kwam met die harde aanval, met die harde vervolging, toen zijn de christenen in Pergamum staande gebleven. Toen zijn ze getrouw gebleven. Ook, staat er in vers 13 nog bij, ook in de dagen waarin Antipas mijn getrouwe getuige is, welke gedood is bij u lieden. Dus Antipas, verder onbekend, heeft inderdaad zijn leven gegeven vanwege de naam van Christus. Hij is als martelaar gestorven. Toen de vervolging openlijk kwam, we zouden kunnen zeggen, kinderen, toen de duivel op klompen kwam, toen is de gemeente van Pergamum staande gebleven. En we begrijpen dat beeld wel als iemand op klompen loopt. Het komt in Rotterdam misschien wat minder voor, maar dan hoor je zo iemand natuurlijk aankomen, dan komt zo iemand aanklossen. Toen de duivel op klompen kwam, toen iedereen besefte, dit is een aanval van de vorst der duisternis, toen bleef de gemeente van Pergamum staande. Maar de duivel heeft nog een andere manier waarop hij komt. Hij kan ook op kousenvoeten komen. Sluipend. Zachtjes. Zodat je hem niet hoort. En daar gaat het over in onze tekst van vanmorgen. En op dat punt is de gemeente van Pergamum zwak geweest. En wij moeten de lijnen van morgen maar proberen door te trekken naar onszelf. U naar uw leven en ik naar mijn leven. Geldt dat misschien voor ons ook? Wat was dat dan precies, die andere aanval van de vorst der duisternis? We lezen het in onze tekst, vers 14. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, zegt Christus, dat gij aldaar hebt die de lering van Biliam houden. Zo was het in de gemeente van Pergamum. Er waren daar mensen die hielden vast aan de lering van Bileam. En om dat te begrijpen moeten we in gedachten even terug naar het Oude Testament. Bileam. Het volk van Israël heeft die lange tocht door de woestijn er bijna op zitten, is gekomen tot bij de grens van het beloofde land en dan komen ze in het gebied van Moab. En daar in Moab, daar is Balak koning en Balak heeft al gehoord hoe het met de omliggende volken gebeurd is, wat daarmee gebeurd is en hoe dat gegaan is. Dat al die volken eigenlijk overwonnen zijn door de Israëlieten en Balak vreest en hij beseft wel, met mijn leger kan ik nooit weerstand bieden tegen de Israëlieten. En dan laat hij Bileam komen. Vanuit het verre Mesopotamië wordt Bileam gehaald en Bileam krijgt de opdracht, het was een soort waarzegger, een soort duivelskunstenaar, maar Bileam die krijgt de opdracht om het volk van Israël dat daar ligt in de vlakke velden van Moab te gaan vervloeken. Hij moet de vloek uitspreken over dat volk van Israël en het is de hoop van koning Balak dat daardoor de kracht van Israël gebroken wordt. En dan gaat Bileam dat proberen en wij kennen die geschiedenis wel. En dan lukt het niet. Hele wonderlijke geschiedenis. Bileam probeert tot 3 keer toe het volk te vervloeken. Maar de Heere neemt bezit van zijn stem en van zijn woorden. En de Heere zorgt ervoor dat Bileam als het ware tegen wil en dank in dienst genomen wordt door hem. En dat hij woorden van de Allerhoogste God gaat spreken. En dan zijn het geen vloekwoorden. Maar dan zijn het zegenwoorden. Dan wordt dat volk van Israël tot 3 keer toe gezegend. En Balak die vraagt natuurlijk, ik zeg het maar in eigen woorden, Bileam, wat hebt u nu gedaan? Ik had toch gezegd dat u dat volk moest vervloeken en nu hebt u het gezegend. Ja, en dan zegt Bileam, hoe zou ik vloeken als God niet vloekt? En hoe zou ik niet zegenen als God zijn zegen geeft? Daar ligt gemeente in dat onderdeel van de geschiedenis van Bileam een geweldige troost. Wat zich ook tegen Gods volk, wat zich ook tegen Gods kerk keert op aarde. Maar als de Heere zegent, dan zal een vloek van mensen, de vervloeking van mensen, nooit vat krijgen op zo iemand. Dan spreekt Bileam nog voor de 4e keer een zegen uit en dan gaat hij terug. Maar voordat hij teruggaat, en daar gaat het eigenlijk vanmorgen vooral om, voordat Bileam teruggaat, dan geeft hij toch nog een advies aan koning Balak. En dat advies is het volgende. Koning Balak, als u wilt dat de kracht van het volk van Israël gebroken wordt, dan lukt dat niet met wapens, dat hebt u ook niet geprobeerd. Dan lukt dat niet met vervloekingen, dat hebben we geprobeerd, maar dat ging ook niet. Maar dan lukt dat wel via een zachte lijn. Weet u wat u moet doen, koning Balak? U moet de vrouwen en de oudere meisjes van Moab naar het tentenkamp van Israël sturen. En die Moabitische vrouwen en meisjes, die moeten de Israëlitische mannen gaan verleiden. En ze moeten ze meenemen naar de feesten ter ere van de afgod Baal Peor. Dat was de god die door de Moabieten onder andere vereerd werd. En daar, tijdens die feesten van Baal Peor, daar zal het volk van Israël dan verleid worden tot afgodendienst. Ze zullen mee gaan eten, de offers van de afgoden, en ze zullen gaan hoereren, ze zullen vallen in hoererij. En als u dat doet, dan zal de innerlijke kracht, de geestelijke kracht van het volk van Israël, toch gebroken worden. Dat was de duivelse raad, het satanische advies van Bileam aan Balak. En dat advies volgt Balak op en het gebeurt zoals Bileam het zegt. De meisjes, de dochters van Moab, die gaan naar het tentenkamp van Israël en ze verleiden met hun schoonheid, met hun aantrekkingskracht, maar waarschijnlijk ook met hun overspelige houding de Israëlitische mannen en jongens. En ze nemen ze mee en dan zitten die Israëlieten daar bij dat feest ter ere van Baal Peor afgoden te vereren en ze vallen in hoererij. Kijk, dat is wat er staat in vers 14. Laten we het nog eens een keer lezen. Dat gij al daar hebt die de lering van Bileam houden, die Balak leerde om de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat ze afgodenoffer zouden eten en zouden hoereren. Kent u uw Bijbel, gemeente? Want het trof mij bij het lezen van onze tekst van vanmorgen dat de Heere, als hij zich richt tot die gemeente in Pergamum, zomaar in één keer een geschiedenis, niet eens de meest bekende uit het Oude Testament, eruit haalt en die even aanduidt. Ik heb tegen u dat er daar bij u mensen zijn die de leer van Bileam aanhangen. Daarmee veronderstelt Christus, de koning van zijn kerk, dat de gemeenteleden in Pergamum hun Bijbel, het Oude Testament in die tijd vooral, dat ze hun Bijbel door en door kennen. En de Heere laat zien hoe de Bijbel bedoeld is en hoe de geschiedenis vanuit het Oude Testament bedoeld is. Die geschiedenis die moet als het ware ook naar het heden getrokken worden. Kijk, die oude geschiedenis van Bileam en van dat offerfeest van Baal Peor, die speelt zich namelijk in Pergamum opnieuw af. En dat is wat we dan lezen in vers 15. Alzo hebt ook gij die de lering van de Nicolaïten houden, het welk ik haat. En er zijn bladzijden volgeschreven over de vraag wat die Nicolaïten nou precies voor mensen geweest zijn. Maar vanuit de tekst van vanmorgen kunnen we het een klein beetje proberen vast te stellen. Dat zijn dus mensen geweest, ook in Pergamum, die met dwaaleer kwamen en die zeiden, komt er niet zo op aan dat je je vermengt met de heidenen. Het is niet zo erg als je trouwt met een ongelovige man of vrouw. Je kunt wel met de dochters of de zonen van Moab meegaan. En je kunt ook best eens wat vlees dat geofferd is aan de afgoden eten ter ere van die afgoden. En de Nicolaïten zeiden ook nog, je kunt ook best eens een keer hoererij plegen. En de gedachte die daarachter lag, was in Pergamum eigenlijk deze. Men zei, ach, dat gebeurt toch maar met het lichaam. En het christendom is een geestelijke zaak. Daar gaat het over de ziel en over de geest. En wat er met het lichaam gebeurt, dat doet er uiteindelijk niet zo toe. Dat is allemaal het ergste niet. Zo was het in Pergamum. Alzo hebt ook gij die de lering van de Nicolaïten houden. En dan zegt Christus, het welk ik haat. Dus die gemeente die trouw was gebleven te midden van allerlei vervolgingen. Die gemeente die nee had gezegd in het aangezicht van de dood. Die gemeente heeft hier een zwakke kant. Er zijn er onder hen die de lering van Bileam aanhangen. En die via de harde aanpak van de duivel niet te bereiken waren, maar via de zachte lijn van de duivel wel. En wat is die zachte lijn? De verleidende kracht van de zonde. De dochters van Moab. Die onchristelijke vrienden en vriendinnen. Die jou meenemen op een weg naar de eeuwige rampzaligheid. En die je brengen onder de bekoring van die muziek die niet goed is. Die jou bekendmaken met al die films en al die popsterren en al die leefgewoonten die tegen Gods woord indruisen. En misschien zeg je vanmorgen wel, dominee, ik vind dat farizeeën, wij zijn toch niet beter? Nee, wij zijn niet beter. Dat is het precies. Wij zijn helemaal niet beter. En daarom is het zo ontzaggelijk gevaarlijk om mee te gaan met mensen die de Heere niet vrezen. De Bijbel houdt ons een aangrijpende spiegel voor en de Bijbel roept ons keer op keer toe dat wij geestelijk gesproken buitengewoon, ik even goed als u, buitengewoon zwak zijn. En dat het daarom zo belangrijk is om te waken tegen deze gevaren. Niet vanuit de houding, wij zijn beter. En onze medemens die naar de Heer en naar zijn woord niet vraagt, ach, dat zijn mensen die helemaal niets goeds hebben. Ze kunnen best allerlei goede dingen hebben. Maar als u eerlijk bent, gemeente, en die vraag moeten we dan eerlijk overwegen. Zou het kunnen dat ze jou, dat ze u, dat ze mij toch stukje voor stukje meenemen in een weg die niet goed is? Waar je mee omgaat, word je mee besmet. En als wij iets gaan zien van wat er leeft in ons binnenste, dan hebben we al genoeg te stellen met de wereld in ons eigen hart. Kijk, dat is de waarschuwing. Want Christus zegt niet, ik heb het liever niet, gemeente van Pergamum, dat je zo meegaat met allerlei van die heidense zonden. Maar Christus zegt, het welk ik haat. Christus haat het vanuit de liefde. Vanuit de liefde voor de ziel van mensen in Pergamum en vanuit liefde voor de ziel van mensen in Rotterdam. Daarom, gemeente, we gaan elkaar vanmorgen geen lasten opleggen, maar nemen we allemaal, u en ik en jij, die vraag is mee, hoe verhouden we ons tot de wereld waarin we leven? Gaan we mee met het schema van deze wereld? Hoe neutraal is het, hoe ongevaarlijk is het om mee te gaan met vrienden, vriendinnen die naar de Heere niet vragen en met zijn woord geen rekening houden? Vraag je dat eens eerlijk af. Misschien om het nog iets meer te laten wegen, als jij en ik nu wisten dat we nog een maand te leven hadden, zouden we hun gezelschap dan zoeken? En zouden ze ons kunnen wijzen op datgene wat onmisbaar nodig is? Verleiding, dat is de eerste gedachte. Tweede gedachte, bekering, vers 16... Ja, want het woord is ook hier ontzaggelijk radicaal. Bekeer u, zegt Christus. Wat is dat? Bekering? Bij de voorbereiding op de preek van deze zondag dacht ik, bekering is in zekere zin ook altijd weer anders. Want bekering is altijd bekering vanuit een andere situatie. Maar tegelijkertijd kunnen we ook zeggen op grond van de Bijbel, bekering heeft altijd een paar constanten. Dat is moeilijk gezegd misschien, maar dat betekent, kinderen, dat er in de echte bekering altijd een paar dingen zijn die altijd weer terug te vinden zijn. Wat dan? Drie woorden, ik heb ze wel eens vaker genoemd. Afkeer, inkeer, terugkeer, afkeer van de zonde. Dat is het eerste waar de Heere toe oproept als hij het zegt, bekeer u. Dan zegt hij het tegen de christenen in Pergamum, keer u af van die dwaling van de Nicolaïten. Keer u af van die leer van Biliam. Keer u af van die gedachte dat u uw leven kan delen met iemand die ongelovig is. Die misschien wel een andere godsdienst aanhangt. Keer je af van de zonde van hoererij en van afgodendienst. Afgodenoffer stond er in vers 14. Dat was, nog even ter toelichting, dat was dat vlees dat aan de afgoden geofferd werd. En dat werd dan gegeten. U weet, daar spreekt het Nieuwe Testament eigenlijk tweeledig op, want er waren heidense slagers in de steden van het Romeinse Rijk en die gingen naar de tempels toe en die kochten daar vlees dat aan de afgoden geofferd was. Misschien dat ze het wel voor wat minder kregen en die boden dat aan op de markt. En als je nu in een stad in het Romeinse Rijk over de markt liep en je kwam bij de slager en je wilde daar een stuk vlees kopen, dan kon het zijn dat dat aan de afgoden geofferd was. Paulus zegt daarvan, dat hoef je niet angstvallig na te vragen. Want als je dat niet weet, dan is daar op zich niet de macht van de afgoden in. Maar het is iets heel anders als je dat wel weet of als je vlees gaat eten in een godsdienstige omgeving ter ere van die afgoden. Nou, dat was wat er gebeurde in Pergamum. Men at daar afgoden. Of de Heere zegt, bekeert u ervan. Bekeer u van al die dingen ter ere van de afgoden. Ook de afgoden van vandaag, zegt de Heere vandaag. De afgod van de seksuele onreinheid. En de afgod van het geld. En de afgod van allerlei popidolen die als goden en godinnen vereerd worden. Bekeer je van de afgoden. Keer je af. Breek daarmee. Want Christus haat het. En nog een keer, hij haat het uit liefde voor zielen van zondaren. Bekering betekent niet alleen afkeer. Maar bekering betekent ook, dat was het tweede woord, inkeer. Dat betekent dat bekering dus niet alleen een uiterlijke kant heeft. Een kant die zichtbaar, uiterlijk zichtbaar wordt. Maar bekering heeft ook iets in het hart. Inkeer, dat betekent dat ik tot een besef kom dat ik tegen God gezondigd heb. Inkeer, dat betekent dat ik ga zien, dat mijn ogen ervoor open gaan, dat ik op een weg ben die niet goed is. Inkeer, dat betekent dat ik berouw, verdriet van mijn zonde krijg. Inkeer, dat betekent dat ik de dingen voor de Heere ga belijden. En als de Heer Jezus zegt, bekeer u, dan zegt hij ook, keer tot jezelf in. Heb berouw over je zonde. Beleid je zonde. Kom ermee in de schuld. Zie wat die zonde voor mij betekent. Kijk, en dan beseffen we wel, gemeente, dat die oproep tot bekering die in onze tekst staat en waar die ook staat in de Bijbel, maar als die echt kracht gaat doen op je hart, dan kom je ermee op de knieën. Heere, bekeert u mij. Heere, geeft u dat ik dat mag gaan zien. Heere, geeft u mij berouw over mijn zonde. Heere, maakt u mij eerlijk op dat ik mijn zonde echt voor u ga belijden. afkeer, inkeer en het laatste woord wederkeer, terugkeer tot God. Dat is een wonder, gemeente, dat de Heere tot bekering roept. Ook vanmorgen. Dat hij ons nog tot bekering roept. Weet u wat dat betekent? Dat de Heere nog met je te maken wil hebben. Dat de Heere naar je vraagt. Dat de Heere zegt, wend je nou toch naar mij toe en word behouden. Dat de Heer het zegt met die indrukwekkende woorden uit de eerste hoofdstukken van Jeremia. Keer weder, afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Wij kunnen de gemeente zoiets in onze gedachten, ik tenminste wel, maar wij kunnen er zoiets lelijks van maken, van de oproep tot bekering. Maar daarin breidt de Heer zijn handen uit naar mensen die bezig zijn om verloren te gaan. En dan zegt de Heer het, ik heb je er niet voor over. Keer je toch naar mij toe. Ik wil nog met je te maken hebben. Zoek toch een plaats aan mijn voeten. Bekeer u. Dat zei de Heer tegen mensen die hadden gehoreerd. En die de afgoden hadden gediend. Bekeer u. Hij zegt het vanmorgen tegen u. Tegen jou. Tegen mij. En het is vanuit dezelfde liefde dat hij aandringt. En het zegt in het vervolg van vers 16. En zo niet. Dat betekent. En als je dat nu niet doet. Als er nu geen bekering komt. Ik zal haastelijk bij u komen. Ja, dat zegt Christus in grote ernst. Ook vanmorgen. Als je nu niet op je knieën komt. Als je nu niet met je onbekeerlijkheid en je onbekeerde leven voor de Heere gaat invallen. Dan zegt hij het. Zo staat het er letterlijk in het Grieks van het Nieuwe Testament. Ik kom, het staat er in de tegenwoordige tijd eigenlijk. Ik kom haastig, snel bij u. Met mijn zwaard. En ik zal tegen hen krijg voeren met het zwaard van mijn mond. Kijk, dan is de tijd van bekering voorbij, want dat wordt bedoeld. Haastig. Dan is er geen tijd meer. Dan komt God met zijn zwaard, dat wil zeggen met zijn vonnis, dat betekent het hier, en met de uitvoering van dat vonnis. En dan zal hij het ook zeggen. Toen, op die warme zondag in augustus, heb ik jou geroepen tot bekering. En toen heb ik het laten verkondigen wat er achter die roep tot bekering voor wonderschuil ging. God vraagt naar mensen. En je hebt niet gewild. En nu is het te laat. En dan gemeente. En dan? Bekeer u. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen. Een roep tot bekering. En nog een keer. Als je nou vanmorgen moet zeggen, Heere, hier is een mens die zichzelf niet kan bekeren. die het wel heeft gehoord, ik moet me bekeren. Hier is een mens die zijn eigen hart niet kan veranderen. Kom er toch mee aan de voeten van de Heer. Want het zwaard waarmee hij dreigt, is in het heden van de genade nog het zwaard van zijn woord. En als de Heer bekerend werkt in jouw leven, in uw leven, dan gaat hij dat woord ook gebruiken als een zwaard. Om de dingen open te leggen. Om je hart te gaan doorwonden en je te laten zien wie je bent. Om alles af te snijden en weg te snijden wat niet goed is. Maar ook om zo één persoon onmisbaar te maken. De Heer Jezus Christus. Om de zaligheid in Hem te mogen gaan zoeken. En in Hem te vinden. Twee dingen hebben we al overdacht. De verleiding en de bekering. En die dingen hingen samen. Onze laatste gedachte, verzadiging. Maar zullen we eerst zingen van Psalm 105. Psalm 105, het 22e vers. Zij werden dagelijks begenadigd, met manna hemels brood verzadigd. 105 vers 22. Thank you. verzadiging met het manna. Want dat zegt vers 17, die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En eigenlijk zijn wij de preek al begonnen met beeld van dat manna. Het was het middel waardoor de Heere het volk Israël in de woestijn onderhield. Het wees heen naar dat hemelse brood Christus. Het ware brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo heeft God zijn Zoon gegeven. Opdat hongerigen en dorstigen tot hem zouden uitgaan. Het leven in hem zouden vinden. Ik heb het u heel kort genoemd in de inleiding van de preek hoe de Heere mensen bij dat manna bracht. Nee, hij liet het niet regenen in de tent. Hij liet het regenen in het veld. Buiten het tentenkamp of misschien te midden van de tenten. Maar het volk van Israël moest daar de tenten voor uit. En de Heere had hen duidelijk gemaakt, dit is het brood dat ik u geef. De Heere werkte honger. En de Heere gaf kracht om uit te gaan. Is dat niet precies wat de Heere doet als een zondaar mag gaan eten van het manna? En dan schrijven we het manna met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus, het brood des levens. Misschien dat er wel mensen zijn vanmorgen die die vraag hebben, hoe zal ik toch eten van dat manna? De Heer doet dat op diezelfde wijze. Dan gaat Hij u, jou, ervan overtuigen. Door de prediking van het evangelie. Dat zijn Zoon in deze wereld gezonden is. Om de grootste van de zondaren zalig te maken. En dat God zijn Zoon daartoe in de wereld gezonden heeft. Opdat mensen zouden komen tot hem. En wat een wonder wordt het. Als je daar iets van mag gaan zien. Dat de Heere zijn Zoon nu in deze wereld gezonden heeft. Om zondige mensen zalig te maken. Wat een wonder wordt het als de Heere je hongerig gaat maken naar hem. Is dat gebeurd, gemeente? In uw leven? In mijn leven? We zouden vanmorgen nog heel veel bijzonderheden kunnen noemen over de gemeente van Pergamum. En voor zover dat de tekst uitleg dient, is dat natuurlijk goed. Het gaat uiteindelijk om uw en mijn hart. Zijn wij hongerig geworden naar Christus? Wie is Hij voor u? En dan moet ik u in alle eerlijkheid zeggen dat we van nature niet naar Hem hongeren. Dat wij van nature Hem verachten en aan Hem voorbij gaan. Dat het zo nodig is en ook daar gebruikt de Heere de prediking voor dat we hongerig gemaakt worden naar Hem. Naar een lijdende en een stervende Christus. En hoe doet de Heere dat? Hoe gebeurt het dat een mens gaat hongeren naar Christus? Daarvoor laat de Heere altijd weer twee dingen zien. Mijn zonde, mijn ongerechtigheid en zijn rechtvaardigheid. En alle twee die dingen zijn zo onmisbaar nodig om te zien met de ogen van mijn ziel. Dat ik er iets van ga zien en van ga beseffen dat ik tegen God gezondigd heb. En dat mijn zonde scheiding maken tussen God en tussen mij. Dat mijn zonde schuld is tegenover de Heere. En als ik er iets van ga zien, als jij er iets van gaat zien in je leven. Dan ziet u, en ik bedoel dat vanmorgen niet voorschrijvend, maar dan ziet u zo heel vaak, daar gaat de mens aan het werk. Daar gaat de mens proberen om het bij God goed te maken. Dan gaat hij dit doen, dan gaat hij dat nalaten en het is allemaal vanuit de liefde. Maar het kan voor God niet bestaan. En hoe gaat de Heer je dat duidelijk maken? Door je niet alleen je zonde aan te wijzen. Dat is nodig. Dat is nodig in de prediking. En dat is nodig dat het in mijn hart gebeurt. En dat ik het met de ogen van mijn hart ga zien. Maar door ook te laten zien Gods rechtvaardigheid. Gods recht. En dat Gods rechtvaardigheid niet tevreden is met al onze goedmakertjes. Met onze tranen en met ons berouw. En met ons bidden en met ons smeken waar we zo op kunnen steunen. Maar als de Heere zijn rechtvaardigheid aan je gaat laten zien en zijn recht opricht in je leven, dan ga ik het zien. Al wat van mij is, kan voor hem niet bestaan. En waarvoor doet de Heere dat nu? Om plaats te maken voor die ene, voor zijn eigen lieve zoon. Opdat ik ga hongeren en dorsten naar dat levende brood, Christus. Of zoals de Heer Jezus het zegt in de bergrede, zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Naar zijn volkomen gehoorzaamheid, naar alles wat hij gedaan heeft. En dan komt er in je hart een verlangen en een begeerte. Hem moet ik hebben. Want alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Zijn gerechtigheid heb ik nodig. Zijn we zo hongerig geworden naar het manna Christus. Want hongerigen worden vanmorgen geroepen. En hongerigen worden vanmorgen genodigd om met al hun leegheid en met al hun gebrekken, met al hun schuld en in al hun onwaardigheid uit te gaan. En om manna te gaan rapen in de mannavelden van Gods genade. Christus als de zaligmaker van zondaren. Christus als het brood des levens. Wordt u vanmorgen in de prediking van het evangelie aangeboden. Hij heeft zich als het brood des levens in de kribbe van Bethlehem laten neerleggen. Opdat zondaren zouden komen. En zouden eten van hem. En nu is het in het leven van de ware gelovigen altijd weer nodig om uit te gaan tot hem. Het geloof kent altijd dat uitgaande karakter. Steeds weer met je leegheid, met je gebrek, met je lege emmer uitgaan in die mannavelden van Gods genade. En als u dan eens eten mag, en u ondervindt het ook in het leven der genade, dat u daar de kracht van de Heere voor ontvangen moet. En dat u steeds weer hongerig gemaakt moet worden. Maar als u eens eten mag, oh, dan kan de Heer het geven dat u eten mag tot verzadigens toe. En toch, er komt ook steeds weer opnieuw honger. Maar nu zegt de Heer in de tekst van vanmorgen, die overwint, en dat is eigenlijk een belofte voor de toekomst. Die overwint, ik zal hem haar geven te eten van het manna dat verborgen is. Dat wil zeggen, leest u het nog maar eens na in de kanttekening, dat wil zeggen dat er in Christus zo'n rijkdom verborgen is. Dat Gods kind in het aardse leven daarvan leven mag. En naar de maat van de genade die de Heere geeft daar ook van genieten mag, geestelijk gesproken. Maar dat er altijd nog veel meer is en ook is wat nog verborgen blijft. Maar eenmaal in de hemelse heerlijkheid, daar zal gegeten worden tot verzadigens toe. Van het manna dat verborgen is. Een Nadere gemeenschap staat er in de kanttekening met Christus in de hemelse heerlijkheid. Daar zult u, kind van God, hem zien, die zich voor u tussen de molenstenen van het recht van God heeft laten vermalen, om brood te worden en om u te voeden tot het eeuwige leven. En daar zult u tot in eeuwigheid u in hem mogen verblijden. Daar zal verzadiging zijn. En de Heere geeft er hier op aarde de voorsmaken van. De vreugde van te genieten. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Enzovoorts. Daarom, de tekst van vanmorgen had een waarschuwende kant, verleiding, had een appellerende kant, bekeer u, maar heeft als het ware ook een vertroostende kant. Want Gods kinderen worden gevoed, heel de woestijnreis, door dit aardse leven heen. Manna. Ja, dat ook in het aardse leven en in het heden van de genade zo verborgen kan zijn. En ook dat manna waarvan geldt dat de Heere dat altijd weer moet geven en moet geven te eten. Maar het gaat toe naar die eeuwige verzadiging met het manna. Zou je dat manna niet gaan zoeken? Alles wat van de aarde is, kan jou en mijn ziel uiteindelijk niet verzadigen. Daar gaat een keer voorbij. Maar dit manna blijft. Eeuwige leven. Ons leven, gemeente, is ook echt maar een damp. De basisschool waar onze twee jongste kinderen zitten, kregen we bericht dat in de achterliggende week nog een vader van 47 na een ernstige ziekte uit het leven werd weggenomen. En het was maar een paar dagen ervoor dat op het alleronverwachtst ook een nog jonge vader uit het leven werd weggenomen uit Krimpen aan de IJssel. De een ziek en de ander zo van het ene op het andere moment weggenomen. Het leven gaat voorbij. De Heer heeft ons nog gespaard. We zijn weg geweest, een aantal van u, wij ook. De Heer heeft ons bewaard over de wegen. Hij geeft nog dat we onder het woord mochten zijn. En hij legt brood des levens nog in de kribbe. Opdat zondaren zouden komen. In de kribbe, voerbak voor de beesten. Onwaardigen worden genodigd. Zoek het leven toch in hem. Want wie hem vindt, die vindt het leven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, u gaf het ons dat we elkaar weer mochten ontmoeten onder het woord. En dat is groot, onverdiend. Uw naam zij ervoor erkend, maar dat is nog iets van mensen. U gaf uw woord nog. Heere, laat het kracht mogen doen. Ook de woorden van vanmorgen. Heilig ze tot bekering. Heilig ze tot vertroosting voor uw kinderen. Heilig ze tot een heilige onrust wanneer we ons nog voeden met de zwijnendraf van deze wereld. Maak ons hongerig naar het brood des levens. Vergeef al onze zonden. Breng u ons vanmiddag samen. Gedenk bijzonder aan de doopouders. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 145, het vijfde vers, is de slotzang. 145, vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.